Van systeem naar ik.
Voor iedere publieke leider is het een zoektocht. Hoe voorkom je dat het systeem en de regels leidend worden in plaats van de mensen met wie en voor wie je werkt? Daarover bevragen Eva Kuyt en Kees Gabriëls topambtenaren en bestuurders die erin slagen om ondanks alle druk toch hun eigen koers te varen. Deze keer met Marjan Hammersma, secretaris-generaal van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Eva en Kees spreken haar op de 8e verdieping van het ministerie in Den Haag, in vergaderzaal Ovaal 1.
Het is een belangrijke plek. Hier worden nogal eens besluiten genomen. Door de ambtenaren, maar natuurlijk zeker ook door bewindslieden. En nu zitten we aan tafel met topambtenaar, mag ik toch zeker zeggen. Mag ik jij zeggen overigens?
Of heel graag.
Ja. En topambtenaar, de hoogste baas eigenlijk. Hè? Dat zo mag ik een secretaris-generaal noemen. Voelt dat ook zo?
Soms wel. En op heel veel momenten ook niet, moet ik je eerlijk zeggen. Maar er is maar één secretaris-generaal op een ministerie. En je vormt samen met de twee ministers de ambtelijke en politieke leiding van het ministerie. Dus ja, je bent wel de eindbaas van het ministerie.
En waar hangt het van? Waar hangt het van af of het wel of niet zo voelt?
Nou, wat wij gewoon zijn bij OCW is dat de inhoudelijke portefeuilles volledig de verantwoordelijkheid zijn van de directeur-generaals. En dat de SG, afkortingen zijn natuurlijk in Den Haag heel vaak gebruikt, dat de SG eigenlijk voor de rest is en voor het overzicht en het verbinden van thema's. Maar een SG heeft meestal gewoon de staf onder zich. En de grote verantwoordelijkheid voor de organisatie. Die is bij OCW best groot. En de eindverantwoordelijkheid voor alle inhoudelijke ondersteuning aan ministers ligt bij een DG.
Nou, ben je ook DG geweest? Hè? Begon als directeur hier op dit departement althans. Toen DG, nu SG. Past dan dit, dat verbinden, past dat dan vooral bij jou?
Ja, ik denk het wel. Ja. Ja, dat doe je als DG ook al wel heel erg, maar altijd wel een beetje gestuurd door de inhoud. En als directeur is je enige, nou ja, eigenlijk je enige drijfsfeer is zo goed mogelijk inhoudelijk beleid voorbereiden voor een minister. Als DG ga je al een stapje naar verbanden leggen, overzicht houden, mensen met elkaar verbinden, onderwerpen bij elkaar brengen. En als SG doe je dat eigenlijk in overtreffende trap. En tegelijkertijd, dat is ook wel grappig. Als SG kom je ook tevoorschijn als het niet goed gaat. En ja, iets van crisismanagement of incidenten of branden blussen is wel iets wat uniek is aan het zijn van een SG als het niet om de inhoud gaat.
En zijn dat dan momenten dat je vooral voelt, ik ben de eindbaas?
Ja. Ja, dan merk je dat er eigenlijk maar één is die dan waar iedereen naar kijkt en waaraan gevraagd wordt, wat gaan we nu doen? En wat misschien nog wel zo is, dat een SG, als het ook politiek ingewikkeld wordt, dan stapt een SG ook naar voren. Dus als er belangentegenstellingen ontstaan tussen bijvoorbeeld ministers in een departement of tussen ministers over een departement, dan is het heel vaak zo dat de SG's bij elkaar geroepen worden. Of dat een SG in een departement probeert weer een beetje de lijn te vinden, maar ook over de departementen heen. En dat is ook waarom er is een gezamenlijk overleg van SG's, iedere woensdag. En daar kijken wij altijd met een schuin oog naar de agenda van de ministerraad. En dan proberen wij met elkaar te bedenken, zitten daar lastige punten op die spanning gaan brengen? En wat kunnen wij doen in de voorbereiding daarvan?
Het zogenaamde SG-beraad, hè, wordt dat genoemd?
Ja, het SG-beraad. Maar dat is dus wel, ook al ben je dus heel erg van de organisatie, moet je zorgen dat iedereen goed zijn werk kan doen. Er zit ook een politieke component in.
Maakt dat het extra leuk? Of lastig?
Nee, dat vind ik zelf leuk. Ja. Ja, ik ben 15 jaar geleden bij OCW begonnen. En mijn vooropleiding heb ik in Hilversum genoten, zoals ik wel zeg, bij de publieke omroep. Dus ik ben echt wel iemand die... dat is niet een hele echt gebruikelijke Haagse opleiding. Hè. Heel veel van mijn collega's zijn jong begonnen. Na hun studie, soms ook als trainee begonnen. En ik heb het eerste deel van mijn loopbaan in de praktijk doorgebracht.
Bij de dienst kijk- en luisteronderzoek.
Ja, bij de dienst kijk- en luisteronderzoek. Best veel geleerd in Hilversum, moet ik eerlijk zeggen. Want dat is ook een vrij politieke omgeving. Mm. Ik ben hier komen werken echt op de inhoud. Maar ben al heel snel heel erg gaan genieten ook van de hectiek. Van ook wel een beetje het irrationele van de politiek. Dat is ook heel fascinerend. En tegelijkertijd zie ik het ook wel als mijn missie, of heb ik het altijd zo gezien, om ook aan de politiek te laten zien hoe de praktijk en hoe de werkelijkheid in de samenleving eigenlijk eruit ziet. Want als je lang in Den Haag werkt, of te lang in Den Haag werkt, dan is dit ook al een heel eigen wereld. Met hele eigen rituelen en patronen. En als je die oppast, sta je gewoon veel te ver af van wat er in de werkelijkheid gebeurt.
Dreigt dat ook niet dat gevaar voor jezelf? Want je zit inmiddels ook al een tijd hier.
Ja, dat klopt. Ja. Ja, en ik hoop heel erg en ik doe daar ook wel veel aan om fris te blijven. En ik merk ook wel dat ik toch het eerste deel van mijn loopbaan echt buiten heb doorgebracht. Dat ik het wel automatisch kan aanspreken. Maar tegelijkertijd begin ik ook heel veel te begrijpen van hoe het in Den Haag werkt. En ik wil ook wel echt oppassen dat ik niet buiten ga uitleggen, zo is het nu eenmaal. Maar dat als ik het naar buiten vertel, dat ik dan ook echt probeer te vertellen waarom het zo is. En dat dat echt anders is dan misschien mensen in de buitenwereld kunnen begrijpen. Maar dat politici vaak door idealen worden gedreven. Echt met elkaar tot compromissen moeten komen. En dat het dan soms heel lastig is om daar de weerbarstige werkelijkheid in te voegen. Maar dat wij wel ons uiterste best doen. Om die werkelijkheid ook goed te kennen. En wat ik zelf altijd zeg, ik vind mijzelf een vertaler. Echt een vertaler van wat er in de samenleving gebeurt. Dat wil ik heel goed vertellen en terugbrengen naar de politici. Zodat zij hun werk goed kunnen doen. Maar ook dat ze met plannen komen die uitvoerbaar zijn. Maar tegelijkertijd moet ik ook best wel vaak vertalen naar de mensen in het onderwijs, in de media, in de cultuur. Dat de drijfveer van politici echt een andere is. Daar zit een heel groot deel idealisme bij en bevlogenheid en beelden over hoe zij de samenleving willen inrichten. En dat botst soms met hoe het in de werkelijkheid gaat. Of wat de werkelijkheid nodig heeft. Maar ik denk wel dat we in Den Haag moeten zorgen dat we de gap tussen die twee werkelijkheden zo klein mogelijk maken.
Hoe zorg jij ervoor dat, want jij zegt ik ben de vertaler, dus ik spiegel ook veel, hè, denk ik. En je probeert de buitenwereld ook naar binnen te brengen, want het is natuurlijk een behoorlijke bubbel Den Haag, dat mag je echt wel zeggen. Hoe zorg je ervoor dat ze naar je luisteren?
Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat de laatste jaren minder makkelijk is dat er in Den Haag naar ons geluisterd wordt. Buiten gaat wel goed, heb ik het idee. We hebben de afgelopen jaren, misschien wel een jaar of 10 geleden, is er toch in Den Haag wel heel erg veel aandacht gekomen voor het betrekken van deskundigen van buiten. Een goed beeld krijgen van wat er nodig is buiten. Wat ik merk, en wat wij allemaal denk ik merken, is dat omdat de meerderheden in de Tweede Kamer en de coalities tegenwoordig lastig te smeden zijn, of uit heel veel partijen bestaan, dat er iets van de ratio of het makkelijk tot een vergelijk komen tussen elkaar is veel moeilijker. En er moeten zoveel uiteenlopende idealen en beelden bij elkaar gebracht worden, dat ik merk dat het soms voor politici lastig is om met het kritische tegengeluid.
Maar voor jou dus ook? Ja. Om dat te geven?
Ja, zeker. Dat ervaren wij soms. Ja. Ik heb het zelf wel benoemd. Er is een periode in de politiek waarbij je als ambtenaar altijd afwacht hoe het eruit gaat zien. En dat is namelijk als ze het regeerakkoord aan het maken zijn. Dat hoort ook zo. Weet je, dan zijn er uitslagen van verkiezingen. En dat is het moment waarop de idealen bij elkaar gebracht moeten worden. En dan komt er een plan uit voor de komende 4 jaar. En dat gaan wij dan zo goed mogelijk uitvoeren samen. Weet je, dat is ons vak. Dat kan ook niet anders. En dat is heel vaak wel het moment dat je heel veel met de minister in overleg gaat en zegt, dit komt zo uit het regeerakkoord, maar is niet zo makkelijk uit te voeren. Kunnen we met elkaar praten over toch het doel bereiken, maar op een iets andere manier. Die fase, die komt steeds minder voor, valt mij op. En omdat er zoveel partijidealen bij elkaar gebracht moeten worden deze jaren, sluipt er wel iets af en toe in van wat ik maar noem permanent formeren. Dus er zijn soms hele lastige onderwerpen. En dan gaan ze er politiek met elkaar proberen uit te komen. En dan staan wij net als in een gewone formatieperiode als ambtenaren iets verder op afstand.
En wat vraagt dat dan van jou?
Dat vraagt van ons dat wij toch moeten blijven zeggen. Wil je alsjeblieft met ons aan ons vragen of het goed uitgevoerd kan worden? Kunnen wij helpen om nog de juiste informatie te geven? Kunnen we je nog in contact brengen? Dat moeten we wel echt blijven doen. Maar tegelijkertijd zie ik ook dat met het op zekere hoogte dan lukt als de politieke druk heel hoog wordt. En wat ik ook wel ingewikkeld vind, en dat vinden wij eigenlijk allemaal wel hier in het departement, is dat het heel massief is wat er gebeurt. Weet je, onderwijs is een enorm groot terrein met nou ja, naarmate je verder zeg maar, in de onderwijslijn komt, is het overzichtelijker. Maar er zijn bijvoorbeeld 7000 basisscholen. Ongeveer de helft aan middelbare scholen. En dan wordt het wel steeds kleiner. Hè? We hebben iets van 13 universiteiten.
Dat wordt dat overzichtelijker.
Dan wordt het steeds overzichtelijker. We hebben heel veel cultuurinstellingen. Dus het is wel vaak heel erg scattered, zeg maar. En dat is wel ingewikkeld. En wat ik ook wel ingewikkeld vind, is we willen natuurlijk heel graag het belang van de leerling voorop zetten. Vanaf het moment dat hij of zij de eerste schreden in het onderwijs doet, tot het moment dat je je opleiding helemaal hebt afgerond en klaar bent voor de samenleving. Maar omdat wij zo ingericht zijn als spiegel eigenlijk van de buitenwereld, zitten er gewoon af en toe gewoon barrières tussen. Dus hebben wij hier directies primair onderwijs en voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs, hoger onderwijs. En dat is niet altijd het beste voor het beleid dat je wilt maken. Maar wij zijn daarmee ook eigenlijk de spiegel van wat er buiten gebeurt. Want ook daar zijn schoolsoorten natuurlijk nog heel erg afgebakend. Je gaat eerst 8 jaar naar het lager onderwijs en dan maak je de volgende stappen. Terwijl wij denken allemaal dat als je de leerling als uitgangspunt neemt, dat je misschien hier en daar wel andere beleidskeuzes zou maken.
Maar zijn jullie dan volgend of kan je daar ook in leidend zijn? En kun jij daar bijvoorbeeld als SG van dit departement leidend in zijn überhaupt?
Ja, dat kan, denk ik. Ja. Ja, zeker hoor. Wij kunnen ook best uitstralen dat wij het belangrijk vinden om de verkokering te doorbreken. Dat we graag veel meer samenhang zouden willen brengen. Dat we bijvoorbeeld heel graag... Kijk, voor gelijke kansen van een leerling is het eigenlijk veel beter dat je de hele leerloopbaan van een leerling kunt volgen en een beetje kunt sturen en begeleiden. Dat kunnen wij echt samen met ministers ook wel als uitgangspunt nemen. Maar dan nog botsen wij af en toe wel tegen de muren aan van zo'n schoolovergang. Nou ja, weet je, dat zijn vraagstukken waar we al heel lang over spreken, ook met de politiek. Wat is nou het belang van toetsen? Wanneer doe je het? Wie bepaalt het advies voor een leerling? En eigenlijk zou je dat veel meer in samenspraak willen doen. Dus dat niet op de lagere school, of het primair onderwijs moet ik natuurlijk officieel zeggen, een heel vaststaand gegeven is en dat dan de middelbare school er maar mee moet doen. Je zou veel liever hebben dat je dat nog wat organischer kunt doen en in het belang van de leerling. Dus als een leerling in groep 8... misschien nog niet zo heel goed doet, dan zou je eigenlijk graag willen dat hij in de eerste of tweede klas nog wat meer ruimte krijgt om zichzelf verder te ontwikkelen. Nou, dat laat het systeem moeilijk toe. Omdat, ja, weet je, je moet op een gegeven moment van die groep 8 weg. Het is heel belangrijk dat je scholen worden ook gefinancierd op dat ze goede resultaten behalen, niet zoveel zittenblijvers hebben. Dus ja, ik vind dat heel ingewikkeld om dat systeem een beetje zo in te richten, dat eigenlijk altijd het belang van de leerling voorop staat.
Wat ik hoor is een heel betrokken SG. Zeker als het om dit onderwerp gaat. En ik hoor ook veel wij zeggen. Hè, dat is de SG samen, maar ook de ambtenaren hier op het departement samen. Is waarschijnlijk ook heel logisch voor iemand die graag verbindend is. Het is logisch voor iemand die graag verbindend is. En toch wil ik even proberen wat nou typisch jouw stijl is van leidinggeven. Los van hè, het wij, maar even naar het ik. Hoe zou je jezelf willen omschrijven? Wat voor soort leider ben je als eindbaas hier op dit departement?
Nou, het is wel grappig dat je eruit pikt wij, want dat is eigenlijk bijna een automatisme. Ik ben heel erg gericht op dingen samen doen. Ik wil graag dat iedereen erbij is. Ik ben open. Ik ben heel toegankelijk. Ik ben wel duidelijk. Geduldig. Ik denk, grappig genoeg krijg ik wel eens terug dat mensen wel tegen mij zeggen, je bent duidelijk, vriendelijk, open. Je mag soms ook wel eens gewoon een besluit nemen omdat je de SG bent. Dus ik vind het soms moeilijk om echt echt de hiërarchie toe te passen. Daar heb ik eigenlijk ook een beetje een broertje aan dood, terwijl Den Haag natuurlijk ook heel erg wel van de hiërarchie is. Ja.
Dus dat maakt je atypisch eigenlijk?
Ja, misschien wel. Ik hou erg wel van vrolijkheid. Dus de sfeer moet goed zijn. Ik streef heel erg wel naar dat ik vind dat iedereen zijn eigen talenten moet kunnen ontplooien. Toen ik SG werd, dat was wel anders dan in mijn DG-schap. Toen heb ik me natuurlijk toch een beetje gebogen over de organisatie. En toen schrok ik wel van de samenstelling van OCW. Dat wij zijn de spiegel van de samenleving. Wij maken hier beleid, plannen voor toekomstige leden van de samenleving. En we lijken op geen enkele manier op die samenleving. Dat kan eigenlijk niet.
Nogal wit, veel vrouwen.
Ja, nou dat lijkt dan nog wel op de samenleving. Daar zijn
niet als er overmaat in zit.
Daar zijn we wel een gunstige hebben veel vrouwen in leidinggevende posities. Daar is ook wel hard aan gewerkt, de OCW. Dus in die zin zijn we in balans. Maar we werken hier met heel veel mensen uit sociale wetenschappen bijvoorbeeld. Weet je, veel exacte vakken kom je hier niet tegen. Terwijl, er zijn ook heel veel exacte studies en kinderen met exacte talenten. En we zijn inderdaad ook wit. Ja. En daar, volgens mij is dat wat heel Den Haag parten speelt. Maar ik vind eigenlijk dat het voor het ministerie van Onderwijs niet kan. Maar dan niet alleen dat. Het is een prettige cultuur, jij vroeg er net naar. Maar in die zin lijken we ook wel een klein beetje op het onderwijs. We zijn ook best lief. Dus we vinden het soms heel moeilijk om tegen elkaar de waarheid te vertellen. En dat probeer ik dan wel. Terwijl ik tegelijkertijd ook wel heel erg streef toch naar harmonie. En naar dingen samen doen. Want ik geloof er heilig in dat als je dingen samen oppakt. En verschillende perspectieven bij elkaar brengt. Dat ons werk dan gewoon ook echt veel beter wordt.
Ik hoor het terug. Ik heb wel met een aantal mensen gesproken. Ook dat he, vooral dat niet hiërarchisch ingesteld. Mensen ruimte geven. Ja. Ook de paradijsvogels koesteren als die er zijn. He, net even anders. Afwijkend zeg maar. Humor. Je zou ook kunnen zeggen. Je bent een SG die dingen heel erg op zijn beloop laat. En mensen moeten het zelf maar uitzoeken. Als ik het negatief formuleer.
Ja. Ik denk dat ik geleerd heb in de loop der jaren om op tijd bij te sturen. Want ik denk dat inderdaad van nature houd ik wel van de creativiteit en het een beetje laten ontstaan. En dat is mijn achtergrond. Ik kom natuurlijk wel uit een creatieve omgeving. Ik heb gaandeweg wel beter leren sturen. Maar dat is wel echt wel een belangrijke opgave voor een SG. En timing speelt daar ook bij een rol. Nou, timing en gebruiksaanwijzingen. Kijk, ik weet namelijk, je leert gaandeweg, leer je gevoel te ontwikkelen voor mensen die met een half woord gewoon je opdracht uitvoeren. En processen of mensen waarvan je weet, ik moet van begin af aan iedere keer weer zeggen, dit is het doel waar we naar streven. Maar wat ik ook lastiger vind is, ik ben nu verantwoordelijk voor de begroting, voor de financiën, voor de staf. En veel mensen in beleid hebben natuurlijk heel weinig tijd voor dat soort lastige bijeffecten. En dat herken ik ook heel erg, omdat ik zelf ook heel lang beleid heb gemaakt. En ja, dan is het gewoon lastig als op het allerlaatste moment nog iemand zegt, dat kun je niet betalen. Of heb je daar aan gedacht en dit is tegen de regels, of je moet eigenlijk toch ook echt aanbesteden, of noem maar een paar voorbeelden. En ik heb wel even moeten leren om als SG te zeggen, ja nee, ik heb nu een andere rol. Dus ik moet nu zorgen dat de hygiëne van het departement ook op orde is. Want kijk, natuurlijk uiteindelijk wil een minister graag de geschiedenisboeken in met mooi beleid. Maar een minister valt heel vaak op een slechte uitvoering. Of op het overtreden van de regels. Want dat is waar de Kamer natuurlijk echt op aanslaat. En een nieuw beleid kan weer vervangen worden door nieuw beleid van een volgend kabinet. Dus ik heb wel een beetje moeten leren, want het is iets tegen mijn natuur in, om ook sterker te sturen op een beetje basishygiëne in een departement.
Ja, want wat ik zie in Den Haag is dat er zelfs heel erg op gestuurd wordt op risico's voorkomen. Voorkomen dat de bewindspersonen naar de Kamer worden geroepen, ja. Bij wijze van spreken. Maar dat voelt ook een beetje als vanuit angst werken.
Ja, ja dat, ik heb nooit het gevoel dat ik vanuit angst moet werken. Ik moet soms wel een klein beetje mijn onbevangenheid op deze plek in toom houden. Dat is zo. Maar goed, daar word je ook weer bij geholpen als SG. Want we hebben gewoon heel veel goede collega's die me daar wel voor waarschuwen. Ja. Ja, en ik probeer dan altijd wel een goede afweging te maken. Want weet je, je hebt natuurlijk ook wel mensen die inderdaad geen risico's willen of durven nemen. Ik wil ze nog wel graag nemen. Als we dat doen, lukt het ook nog niet altijd, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, en dat heeft dan ook wel weer te maken met dat het toch weer barstig is om de praktijk en Den Haag goed bij elkaar te brengen.
Ja, en die bewindslieden, want dat zijn degene met wie je natuurlijk meestal te maken hebt, om die daarin mee te krijgen? Of is vaak wordt gedacht, denk ik, in de samenleving dat met name de ministers allemaal zo bang zijn om dat ze naar de Kamer worden geroepen. Mm-hmm. En soms denk ik wel eens zit het niet meer in de ambtenaren. Of is dat een verkeerde inschatting wellicht, hoor?
Dat is wel een mooie vraag. Ik denk wel dat door de manier waarop de politiek zich ontwikkelt, ministers toch wel voor best veel en soms ook kleine dingen lastige debatten moeten voeren, dat er wel iets insluipt van bij ons als ambtenaren, dat we ze voor alles waarschuwen en ook willen waarschuwen. Maar dat is wel de wisselwerking volgens mij die ook wel in de Kamer plaatsvindt. Want nou ja, dat volgen jullie ook allemaal, weet je wel. De Kamerleden pakken wel, vind ik, soms hele kleine dingen uit en laten de grote lijn lopen. Dus we moeten wel heel vaak toch, vind ik, op incidenten reageren. En dan krijg je toch automatisch ook de reactie dat wij gaan waarschuwen voor incidenten. Ja.
Zullen we eens naar de casus gaan?
Ja, graag. Ja.
Je wil volgens mij, we zitten in coronatijd, dus het kan niet missen dat het over corona gaat. En een van de, denk ik, meest ingrijpende besluiten ook die hier genomen zijn, is het niet door laten gaan van de examens. Hoe is dat gegaan? Heb je het geadviseerd, zou ik bijna willen vragen.
Mag ik misschien even terug naar het begin? Want begin van corona, hè, niet begin van het interview. We hebben het net een beetje over systemen gehad en over dingen waar je op terug kunt vallen. En eigenlijk was dit zo'n enorme schok en crisis, dat we in een aantal weken lang nergens op terug konden vallen. En dat is ook heel bijzonder om mee te maken. Want het maakte ook ongekende krachten los, moet ik eerlijk zeggen.
In de positieve zin.
In de positieve zin, ja. In saamhorigheid, het deed er niet meer toe van welk departement je was, het deed er hier niet meer toe van welke directie je was. Mensen vonden elkaar gewoon op elkaars talenten, op wie waar goed in was. Binnen Den Haag en ook buiten Den Haag.
Dus ook de hiërarchie werd wat losgelaten? Als
de hiërarchie werd losgelaten. We mochten hier natuurlijk letterlijk en figuurlijk met maar heel weinig mensen zijn. Dus de mensen die hier waren moesten ineens gelijk wel weer alles doen. Weet je, oude rollen en functies deden er ook niet meer zo toe. Dus dat was eigenlijk wel, vond ik, echt een hele mooie tijd. Het gaf ons enorm veel vrijheid. Om gewoon heel praktisch en pragmatisch dingen te doen. En tegelijkertijd heel erg nauw ook in overleg met onze achterbannen. Dus met de mensen waar het om ging. Dus heel erg veel nauw contact met vertegenwoordigers van scholen. Met vertegenwoordigers van cultuurinstellingen. Het bleek al heel snel dat er heel veel kracht in het onderwijs loskwam om het echt anders te organiseren en leerlingen erbij te houden. Nou, dat hebben we de eerste 2 weken gedaan. En toen kwam toch het vraagstuk op tafel. We zitten in het voorjaar. Dan gebeuren er best veel belangrijke dingen voor leerlingen. En voor de leerlingen in het middelbaar onderwijs breekt de examentijd aan. En hoe gaan we dat doen? En toen is het wel een heel goed overleg met de buitenwereld. Hebben we toch een week echt moeten doen over die knoop doorhakken. Uiteindelijk moet de minister natuurlijk die knoop doorhakken. En daar hebben we per dag, zou je bijna kunnen zeggen, zaten we daar verschillend in. Op dag 1 zeiden ook de vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, wat er ook gebeurt, onze prioriteit is dat onze hoogste klassen hun examen kunnen doen. Maar op dag 2, 3 en 4 bleek hoe zwaar het was om 6 klassen of 5 klassen of 4 klassen ook op afstand onderwijs te kunnen geven. En hoe ingewikkeld het was om een gebouw in te richten terwijl je er eigenlijk niet in mag zijn. Dat vanuit het onderwijs kwam, van, ja, we zouden eigenlijk wel heel graag die eindexamens willen laten doorgaan, maar we weten eigenlijk niet hoe we het moeten organiseren. Dus dat kwam heel erg, en we waren natuurlijk echt samen aan het optrekken. Dus we wilden wel samen, ministers en het onderwijs, proberen zo goed mogelijk door deze tijd te komen. Toen zijn wij wel gaan uitzoeken wat dat zou betekenen om geen examens te doen. Kwamen we in alle eerlijkheid op een voorstel dat we het eigenlijk liever voorlopig nog wilden uitstellen.
Tot ergens in de zomer of zo?
Ja,
of,
weet je, we dachten, dit is toch een hele rare periode. Dus niets is zoals het was. Dus ja, normaal gesproken doe je in de eerste 2 weken van mei eindexamen. Maar misschien moeten we dat besluit nog wel uitstellen. En kijken we eind april of in de eerste week van mei of we de examens niet toch door kunnen laten gaan. Want je ontneemt namelijk een hele generatie. Toch een hele vormende periode. We hebben allemaal eindexamen gedaan. En het is niet alleen maar eindexamen. Hè. Ik bedoel, het is de stress van het eindexamen. Maar het is ook een beetje natuurlijke afsluiting en afronding van een eerste fase van je leven. En mogen wij dat die generatie wel aandoen? Dat ze dat niet.
Voel je dat zelf ook zo?
Ja, dat voelde ik zelf ook echt zo. Ja. Omdat het echt een levensfase is die je op de een of andere manier afsluit. En dit hoort daarbij. En tegelijkertijd ook wel. Er is een hele groep leerlingen die misschien nog veel op wilden halen. Die niet klaar was nog voor het examen. Maar die ontnemen we ook nog om een betere lijst te krijgen. Of om sowieso te slagen en naar het vervolgonderwijs te kunnen. Dus dat vonden wij heel ingewikkeld. En wij hebben toen ook samen met de minister eigenlijk de uitstelvariant uitgewerkt. Laten we nog even wachten. Maar toen gingen we in overleg met vertegenwoordigers van scholen. En die waren op dat moment toch zo heel erg druk bezig met het onderwijs aan de praat houden. En die legden heel nadrukkelijk neer dat zij graag duidelijkheid wilden hebben, ook voor hun leerlingen. Want als het centraal schriftelijk examen niet door zou gaan, dan zouden ze alternatieven moeten gaan ontwerpen voor de schoolexamens. Hè? Want die zei, het is altijd 50-50. En dat deden ze liever. En toen hebben wij inderdaad uiteindelijk besloten om de centraal schriftelijke examens niet door te laten gaan. Op een eerder moment dan we wilden. Kijk, en nu met terugwerkende kracht denk ik dat ze niet door waren gegaan. Alleen op het moment dat wij het besluit moesten nemen, dat was wel ergens al in de derde week van maart. Toen waren er nog allerlei opties open. En dat is wel heel interessant, ook van deze fase. We hebben veel meer besluiten genomen op weinig informatie dan we normaal gesproken doen. Weet je, normaal gesproken gaan we van alle kanten alles doorrekenen en bedenken. Maar nu was toch veel meer de combinatie van intuïtie, gezond verstand en wat is praktisch haalbaar, was de cocktail waarop we besluiten hebben genomen. En ik denk in heel veel, op heel veel momenten goede besluiten. Maar hier heb ik nog steeds een stemmetje bij, ook als de vlaggen weer uitgaan. En denk, ach, ik had ze zo gegund. Dat ze ook gewoon, weet je, dat spannende telefoontje moesten afwachten. En ik denk dat we ook het goede hebben gedaan voor leerlingen. Hè? Want weet je, de basisstof zit erin. En ook op die gewone examens op school, die hebben ze mogen inhalen. Maar ik vond dit eigenlijk toch zelf een heel moeilijk besluit.
Had het mogelijk geweest met een andere SG dat er een andere uitkomst was geweest?
Het is weer zo'n gewetensvraag. Ik denk het niet.
Want de druk was zo groot en zo massief duidelijk de ene richting op.
Ja, ik denk het niet.
Toch hoor je heel veel schoolbesturen nu zeggen, en middelbare scholen, we hadden toch dat examen wel willen hebben.
Ja.
Wat doet dat dan met je?
Ja, weet je, als je nu terugkijkt, denk ik, we hebben te lang in intelligente lockdown gezeten om het nog te kunnen terugdraaien of kunnen organiseren. Het grappige van dat is, hè, is dat je hier ook met je eigen gevoel en je eigen mening dan terughoort uit het onderwijs. Want we hebben namelijk ook, de andere helft heeft gezegd, we redden het niet. Weet je, en uiteindelijk zijn we daar, in overleg ook met de echte vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, die een belangrijke stem hadden, hebben we gewoon de knoop doorgehakt.
Wat ik interessant is, dat ik bijna meen te voelen dat jouw gut feeling ergens, of je innerlijk kompas, zij wachten.
Ja, dat klopt.
En voelt het dan alsof je zelf toch geweld hebt moeten aandoen? Zeg, nou, dit is zo werkt het. Het is oké.
Okay. Ja, ik vond het op dit moment. Ik heb dan meer een gevoel van spijt. Dat het niet is gelukt, dan dat ik heel erg het gevoel heb. Ik kan hier niet mee leven. Dat heb ik niet. Altijd als ik terugblik op lastige situaties, dan is het wel soms echt een gevoel van spijt. Maar ik weet uiteindelijk dat ik er wel zelf altijd heel vaak alles aan gedaan heb. Om een minister goed te adviseren, om alles te vertellen. Ja, en dan is het gewoon, dan is het primaat aan de politiek. En daar kan ik dan echt wel goed mee leven.
Het is ontzettend verleidelijk om nog veel meer over corona te vragen. Ook omdat we hebben het nog nauwelijks over de cultuursector gehad. Dus iets waar je een warm hart voor hebt. En die heeft het heel moeilijk in deze coronatijd en ook pre-corona straks waarschijnlijk. Maar we willen ook heel graag dat jij je talent gaat benoemen. Daar zijn we hier voor. Dus ik wil eigenlijk het woord aan jou geven, Kees. Als leider van deze masterclass talent benoemen. Ik heb heel veel voorbij horen komen. Ik ben wel benieuwd wat eruit gaat komen. Maar dat gaat hij doen.
Dankjewel Marjan. Voor alles wat jij hebt prijsgegeven. Want dat is inderdaad ontzettend veel. Ik heb in al die woorden een soort van twee sporen. Want ik wil even checken hoe die twee sporen precies zitten. Ten opzichte van elkaar, maar ook wat binnen dat spoor nou eigenlijk de kern is. Ja, dus ik begin even met jouw antwoord op een vraag van Eva, en dat ging over wat is je eigen leidinggevende stijl. En toen herkende ik meteen de twee sporen die ik al eerder
had. Die je had opgeschreven al?
Niet woordelijk, maar qua richting.
Ja.
Dus richting 1 is wij. Richting 1 is wij. Ik zal een aantal woorden geven in die hoek. Ik heb ze voor het groot gedeelte uit het interview. Voor een stukje ook uit wat ik van jou vond in vorige interviews. En ik heb ook een video gezien. Het goed bij elkaar krijgen. Bij elkaar brengen. De lijn vinden. Tot een vergelijk komen. Permanent formeren. Doorbreken. De andere lijn was jouw tweede antwoord, waarin je zei open. Dus daar ook een aantal woorden. Mensen zichzelf durven laten zijn. Vanuit jezelf laten komen. Ontboezemen. Talenten aanspreken. Laten zien hoe de werkelijkheid eruit ziet.
Drijfveren van politici uitleggen.
Eruit komen. Toegankelijk. Laten ontplooien. Onbevangen. Nou, dat is het zo'n beetje. De waarheid vertellen. Die vergat ik bijna, want dat is een belangrijke, denk ik. Ja, die duidelijkheid.
Ja.
Die deze inkleuring heeft, wat jou betreft. Hè? Uh-huh. Dus kun je dit zo eens becommentariëren? Dus heb ik een woord genoemd wat is blijven hangen? Hoe kloppen deze twee sporen? Hoe verhouden ze zich ten opzichte van elkaar?
Ja, als ik ze, het is wij en open. En die sporen heb je benoemd. Ik denk dat gek genoeg, volgens mij, door dit gesprek, de twee volgens mij van mijn echte kerneigenschappen,
mm-hmm,
er onmiddellijk uit zijn gekomen. Ik weet niet wat voor soort vragen je daarvoor hebt gesteld. Maar dat klopt wel. Ik herken het. Waarbij ik denk ik nog wel iets meer herken over dat persoonlijke wat je benoemt, bij mm-hmm, open.
Mm-hmm.
En hoe ik mijn eigen persoon inbreng in het werk dat ik doe. En dat steeds meer ook ben gaan durven, naarmate mm-hmm, ik ouder word. Dat eerste wij is misschien nog een klein beetje te zoetsappig. Lijkt het, ja, dat woord, want dat haal je eruit, maar dat is... ik kan ook niet wij zijn als het werk daarom vraagt. Ja. Ja. Maar tegelijkertijd ik beken onmiddellijk dat ik het waarschijnlijk heel veel heb gezegd. Want het is ook wel een drijfveer. Ik gedij bij harmonie. Ik vind het fijn. Beslissingen begrepen worden.
Mag ik daar eens even op doorpeuteren? Want het mooie is als we iets overstijgend vinden. Dat je alle twee de kanten erin herkent.
Ja.
Dus hoe verdragen zich harmonie en waarheid? In jou bedoel ik, hè?
Ja, ik streef denk ik wel heel erg naar rechtvaardigheid. En dat alles en iedereen gezien moet worden.
Mm-hmm.
En tegelijkertijd realiseer ik me ook meer en meer dat dat soms niet kan. Als je tegelijkertijd ook de harmonie wilt bewaren. Dus dat botst nog wel eens.
Ja. Heb je een...
En dat betekent ook soms nog wel eens dat ik niet onmiddellijk het conflict zoek,
mm-hmm,
maar toch via omtrekkende bewegingen ergens probeer te komen.
Kun je daar nou eens 5 synoniemen van noemen? Gewoon associatief?
Ja, misschien, ik noem het een omtrekkende beweging, maar het kan ook zijn geduldig.
Mm-hmm.
Proberen te overtuigen.
Mm-hmm.
Ruimte.
Mm-hmm.
Ook wel toch een beetje stimuleren om het andere te gaan zien. Niet doordrukken.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk wel willen komen waar ik wil zijn.
Ja.
Dat is het een beetje, geloof ik, waar ik op associeer. Nee, en ik kom dan natuurlijk toch wel mensen tegen die daar helemaal geen geduld voor hebben. Die dus soms echt denken, hak nou maar de knoop door. Want als je nog een week langer wacht, dan wordt je besluit niet anders. En ik vind het dan toch fijn dat ik in die week nog anderen kan overtuigen van de juistheid van de richting. Of ook het gevoel kan geven dat ze de ruimte hebben gehad om nog dingen daartegen in te kunnen brengen.
Mm-hmm.
Zodat ze misschien iets meer kunnen aanvaarden wat het besluit is geworden. En niet het gevoel hebben dat het door de strot is geduwd.
Nee, ik denk dat jij hier heel goed in bent ook. Dat het heel vaak lukt.
Het lukt best vaak, ja.
Ja, toch?
Ja, het lukt wel vaak, ja.
Ja.
Ja, maar het is misschien ook zo verweven geraakt met mijn stijl, dat ik misschien niet altijd meer zie wanneer het niet lukt, als ik heel eerlijk ben. Of wanneer ik te lang doorga daarmee. Dat is ook, ja.
Ja. Nou, ter duiding. Kijk, we zoeken talenten, dus waar je van nature in uitblinkt. Maar dat lukt niemand natuurlijk. Every day, every moment, in alle situaties. Die scheiding is wel belangrijk om te maken. Wat heb je in je versus hoe vaak lukt het? Dat zeg ik ook altijd ter bemoediging tegen mensen, hoor. Het lukt nooit altijd, hè. Maar wat is nou instinctief waar je altijd toe neigt?
Ja, ja, dat is wat je net zo mooi ontlokte. Ja, dat is echt mijn instinct. Ik wil mensen hoeven het niet altijd eens te zijn met de besluiten en de richting die ik inga, maar ik wil wel heel graag dat ze het begrijpen. En dat ze zich gehoord voelen. Dus dat het niet echt een besluit van boven is, wat genomen wordt omdat ik nou eenmaal de SG ben, maar dat het gesnapt wordt. En waarbij dan aan het eind mensen wel kunnen zeggen, ik ben het er nog steeds niet mee eens, maar ik begrijp wel waarom je het doet. Mm-hmm. En dat wil ik eigenlijk ook heel graag richting de beleidsterreinen waar wij voor werken. En dat is soms wel een innerlijk conflict, want dat gaat steeds minder goed. Kijk, ik heb in mijn vorige banen altijd wel moeten zeggen, weet je, dit is wat het is. Meer is er niet uit te halen, maar dan kreeg ik wel terug. We zijn wel blij dat je het op deze manier vertelt en dat we open kunnen. Het is een rot besluit. Maar in ieder geval is het wel gewoon in goed overleg gegaan en in goede harmonie.
Ja.
En dat krijgen, zeg maar, vraagt veel meer energie de laatste tijd.
Ja.
En ik voel mezelf ook soms wel persoonlijk aangesproken als je ziet dat mensen teleurgesteld zijn in de overheid.
Mm-hmm.
Dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Mm-hmm. En dat mensen vinden dat de overheid zijn menselijk gezicht is verloren, dat vind ik zelf echt heel erg.
Mm-hmm.
En ik ben het ook nog wel een beetje mee eens. En ik vind dat eigenlijk weer hersteld moet worden.
Ah, maar Jan, het is geweldig dat er mensen zoals jij op dit soort posities zitten. Nee, ik zeg altijd, talent heeft zijn tegendeel nodig. Dan kan je wat toevoegen.
Ik denk dat het een belangrijke drijfveer is voor veel van mijn collega's. Mm-hmm. En tegelijkertijd worstelen we ook met de weerbarstigheid. En hoe je dat nou ook een beetje kunt wijzigen. Ja. Want dan ben je toch ook maar alleen, zeg maar.
Ja.
Op zo'n heel groot departement, waar de dagelijkse dingen ook gewoon door moeten gaan.
Nou, dit is de reden van onze podcast, hè? Ik versus systeem. Dat is echt een heel interessant spanningsveld. Ik probeer nog even met jou te gaan naar een woord dat je kan zeggen, dit ben ik het meest. Hè? Al die eigenschappen die op mijn papier staan, die kloppen. Wat is nou de vlag die de lading het beste dekt? En ik doe een aantal suggesties. Zou jouw talent kunnen zijn losmaken? Zou jouw talent kunnen zijn optrekken? Zou jouw talent kunnen zijn ontboezemen of laten ontboezemen? Zou jouw talent kunnen zijn vertalen? Zou jouw talent kunnen zijn verweven? Zou jouw talent kunnen zijn begrip? Of zou jouw talent kunnen zijn zien?
Er zijn er drie waar ik bij blijf hangen. Dat is optrekken, zien. En vertalen had ik al een beetje van mezelf. Dus die, ja.
Ja.
Maar ik vind vooral dat woord optrekken, wat jij zei.
Nee, maar dan zijn we
wat
klaar.
Je ook zei samen.
Nee, dan zijn we klaar.
Ja, oh.
Dus ik bedoel, we zijn klaar, hè? Als ik het vind en jij ook, dan hebben we iets.
Ik begrijp het. Ja. Nou, wat ik mooi vind is aan het woord zien, dat je dat eruit hebt gehaald. Want dat is wat ik heel erg probeer:
mm-hmm.
om mensen te zien, om ontwikkelingen te zien, en die dan ook te gebruiken in hoe ik samen met ze kan optrekken.
En ik denk dat jij mensen optrekt, ook individuen, die talenten aanspreken, mensen uit zichzelf tot zaken laten komen. Een soort passief-actieve vorm van met mensen omgaan.
Ja, ik denk dat dat wel mooi omschreven is.
Mijn talent is optrekken.
Ja, dat is wel een bijzonder woord.
Ja, mijn
talent is optrekken.
Maar wij hebben...
Zien en optrekken.
Ja. Ja. En ik heb mezelf ook moeten aanwennen de loop der jaren om het opmerkelijke als kwaliteitsindicatie te zien. En wij zoeken eigenheid. Versus al die profielen en assessments en typologieën die bestaan. Hè. Dus dit is ook altijd een soort, zo'n type verdiepingsslag hou ik van. En ook dat je er even aan moet wennen.
Ja, zeker. Ja. Nou, dankjewel voor dit inzicht.
Ja, heel graag gedaan. Ja, dank voor de info en letterlijk voor de openheid.
Ja, er is nog heel veel meer te vertellen. Mm. Het is en blijft een geweldige omgeving om in te mogen werken.
Ja.
Maar hij wordt er niet makkelijker op.
De volgende keer hoor je hoe een inspecteur-generaal van een ander ministerie zijn eigenheid behoudt in deze Haagse systeemwereld. En wat is zijn talent? Dat hoor je in de volgende
Van Systeem naar ik.